Er zijn de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag vindt de dienst plaats om 16:30. Dominee Klopstra hoopt dan voor te gaan. Aanvankelijk was afgekondigd dat het 17:00 zou zijn, maar op zijn verzoek is het iets eerder. We kunnen het helaas niet eerder meedelen, maar vanmiddag dus om 16:30. Vrijdag 31 december, de oudjaarsavonddienst, vangt aan om 19:30. Ik hoop dan zelf voor te gaan. Eveneens hoop ik voor te gaan op zaterdag 1 januari, de nieuwjaarsdienst. We willen graag na de dienst iedereen de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten. Er zal gelegenheid zijn om elkaar de hand te drukken en het beste voor het nieuwe jaar te wensen. Dus dat op de nieuwjaarsmorgen. Zondag 2 januari zijn de diensten als volgt. 'S morgens om 10:00 dominee W.M. van der Linde. En om 15:30 'smiddags dominee Jonge Jan. De collecten zijn als volgt. De eerste is voor de predikantsplaats en de tweede voor de kerk en de derde zal zijn voor de diaconie. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 68, het 9e vers, laten we dat samen zingen. Gods wagens bovenluchtig zwerk zijn 10 en 10 × 1000 sterk verdubbeld in getalen. En wat te volgt, Psalm 68, vers 9. Wij stellen ons voor de wet van God en de samenvatting daarvan. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139, vers 14. Naar de lezing van Gods wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze geboden samengevat en heeft gezegd: Het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden. Heer almachtige en trouwe God, Het is uw voorzienigheid die ons hier gebracht heeft op de morgen van de eerste dag van de nieuwe week. Op de kerstdag. En zo vallen de heilsfeiten ook op deze dag samen. Mogen wij de eenheid zien van Jezus Christus die geboren is. Geboren om te sterven. Gestorven om op te staan. Opgestaan om op te varen. Gij voert den hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. En zo mogen wij hier samen zijn. En dan danken wij u daarvoor dat u ons hier gebracht heeft. En dan, Heere, beleiden wij, als wij geplaatst zijn voor uw wet, dat niemand voor ons van ons rechtvaardig kan zijn voor u. Doorgrond ons, o Heere, en ken onze harten. Zie of bij ons een schadelijke weg zij. Leid ons op de eeuwige weg. Wie van ons kan rechtvaardig zijn voor u? Wie van ons heeft in deze week uw wet en uw geboden gehouden? Wie van ons heeft u lief gehad met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand en met alle krachten? Wie heeft zijn naaste lief gehad als zichzelf? Wij belijden, Heere, dat wij onszelf het liefst hebben van alles en iedereen. Wij zijn van die zelfgerichte en egoïstische mensen. Maar juist daarmee, Heere, leiden wij onszelf naar de duisternis. Leer ons zien, Heere, dat het ware leven ligt in liefde tot God en liefde tot de naaste. En als wij dan onze tekorten, onze schuld en zonde belijden, Heere, dan zien wij op tot u. En dan bidden wij om uw genade in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Juist ook op een dag als deze mogen we daarop pleiten dat gij uw Zoon gezonden hebt. Niet omdat wij daarna vroegen, maar omdat het uw welbehagen was. In de volheid van de tijd uw Zoon gezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Het is uw genade alleen. En daarom willen wij pleiten, ook op deze dag en in deze dienst. Als wij dan uw zegen afsmeken over de bediening van het woord, Heere, is dat niet omdat wij dat verdiend zouden hebben. Maar wij pleiten op uw genade, op uw barmhartigheid, zo ruim en zo volmaakt geopenbaard in dat kind van Bethlehem. Heere, zie ons dan aan in hem. Zo mogen wij met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van uw genade. Geef ons dan een dienst waarin het woord mag opengaan. Waarin wij mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. We bidden om een rustige en onverstoorde dienst, zodat niets onze gedachten aftrekt. We bidden ook voor hem die het woord te bedienen heeft, dat hij het mag bedienen waardig, zoals uw woord het waard is. Geef hem wat nodig is naar geest en lichaam. Ja, Heere, schenk ons allen, ook uw Heilige Geest, in spreken en in luisteren. Laat de stille kracht van die geest zijn onweerstaanbare werk in onze harten mogen doen, opdat wij het kind van Bethlehem mogen kennen en in hem God mogen zien. Heere, we bidden voor de noden en de zorgen in het midden van de gemeente, eenzaamheid, verdriet en rouw, juist in deze dagen van de kerst. Als mensen elkaar opzoeken, verlangen naar gezelligheid en vreugde en vrede. Heere, wat kan dan het gemis gevoeld worden en we leggen het voor u neer. Het is hier het land van de rust niet. Er blijft een rust over die hier nog niet gevonden wordt. Er blijft een rust over voor het volk van God. Laten we daarnaar uit mogen zien door het waarachtige geloof. Heere, we bidden voor deze wereld in nood. Het kind van Bethlehem is gekomen en nog, we zien nog zoveel ellende. We zien nog zo weinig van die vrede op aarde. Maar wij mogen er iets van smaken als wij in uw woord horen dat God goed is. Laat dan die vrede in onze harten mogen indalen. En laat het koninkrijk Gods binnen in ons mogen zijn. Gedenk uw volk Israël, dat ook zij mogen geloven wat er gesproken is in de velden van Efrata. Dat Hij is de Heere, de Christus, de Zoon van David. Wilt u ook uw eigen volk, het oude volk van Abraham, brengen tot de erkenning van Hem die de vervulling der wet is. En die gekomen is om ook hen te brengen tot de aanneming tot kinderen. Heere, zo ziet alles op u. Beschaam dan de hoop niet die in onze harten leeft. Maar wilt u doen boven bidden en denken, naar de grootheid van uw genade, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing voor deze dienst is uit Galaten 3 en Galaten 4. Wij beginnen te lezen in hoofdstuk 3, vers 24 en we lezen door tot en met 4, vers 11. Galaten 3 dus vanaf vers 24. Het woord van God spreekt als volgt. Zo dan, de wet, de periode van de wet, is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof, de periode van het geloof, gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij zijt allen één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en na de belofte erfgenamen. Maar ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, van een slaaf. Hoewel hij een heer is van alles, maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook. Toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Maar toen, als gij God niet kende, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. Tot zover. De tekst voor de preek van deze kerstmorgen is Galaten 4, vers 3 tot en met 5. De versen 3, 4 en 5 van hoofdstuk 5. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Wij schrijven boven de preek, God zendt zijn Zoon in de wereld. God zendt zijn Zoon in de wereld. We staan bij drie zaken stil. Ten eerste de toestand voor de komst van Christus. Ten tweede, de toestand van de komst van Christus. En in de derde plaats de toekomst dankzij de komst van Christus. Boven de preek staat, God zendt zijn Zoon in de wereld. Onze eerste gedachte, de toestand voor de komst van Christus. We lezen dat in vers 3. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. De toestand voor de komst van Christus. In de tweede plaats de toekomst van de komst van Christus. Hoe was zijn toekomst, hoe was zijn toestand toen hij kwam? De toestand van de komst van Christus, vers 4. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En dan ten derde de toestand dankzij de komst van Christus, dat lezen we in vers 5. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dus de toestand voor de komst, de toestand van de komst en de toestand dankzij de komst van Christus. Wij gaan samen zingen. We doen dat uit Psalm 103. Psalm 103, wij zingen daarvan het eerste vers. Loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. En ook het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Vers 1 en 7 van Psalm 103. Gemeente, wij schrijven dus boven de preek: God zendt zijn Zoon in de wereld. Onze eerste gedachte, de toestand voor de komst van Christus. En we zullen daarover nadenken aan de hand dus van vers 3. Kinderen, stel je eens voor. Er is een man, die heeft een klein zoontje. En die man die woont in een prachtig, groot en mooi kasteel. Die man die heeft ook een knecht. Een knecht die voor hem werkt, die allerlei dingen in dat kasteel moet doen. En die knecht heeft ook een zoontje. En die twee jongetjes die zijn samen vriendjes. Zij spelen in dat kasteel. En die vader, die dus de eigenaar van dat kasteel is, die heeft bepaald, straks als mijn zoontje groot geworden is, laten we zeggen als hij 18 is, of 16 of 20, maar dat heeft die vader bepaald, als hij straks 18 is, dan is dat kasteel voor hem, dan mag hij het hebben, en alle spullen in dat kasteel zijn ook voor die kleine jongen. Maar goed, nu is die jongen nog klein, hij is nog lang geen 18, en die vader heeft dat wel besloten. Maar stel je nu voor dat die twee jongetjes, die ene is de zoon van de eigenaar en de andere is het zoontje van die knecht, dat die samen in dat kasteel aan het spelen zijn. Mogen zij dan aan de spullen zitten? Mogen zij dan dingen kapot maken? Nee, natuurlijk niet. En allebei die jongetjes, of ze nu die ene die de zoon is en de ander die het vriendje is van die knecht, allebei moeten ze van de spullen afblijven. En stel je voor dat ze dingen kapot maken, dan zal die vader op allebei die jongens even boos zijn. Er is eigenlijk geen verschil. Er is eigenlijk geen verschil. Terwijl die ene, ja, nog een paar jaar wachten en dan zijn alle spullen van hem. Maar nu nog niet. Nu is hij nog klein. Nu is hij een klein kind. En straks pas, als hij groot is, dan mag hij zeggen: het is van mij. En dan mag hij ermee doen wat hij wil. Nou, dit voorbeeld, dat heb ik eigenlijk niet zelf verzonnen, maar dat is een voorbeeld dat Paulus gebruikt. Hier in dit hoofdstuk, in Galaten 4, hij heeft het over een kind die erfgenaam is. Zo begint hij in vers 1 van hoofdstuk 4. Hij sluit daarmee aan bij het laatste vers van hoofdstuk 3. Daar heeft hij gezegd: indien gij van Christus zijt, zo zijt gij aan Abraham's zaad en naar de belofte erfgenamen. Dat wil dus zeggen dat alle dingen voor hen zullen zijn, straks. Maar, doch, zo gaat hij verder in hoofdstuk 4. Maar ik zeg, zo lange tijd als die erfgenaam een kind is, een klein kind, dan verschilt hij niets van een dienstknecht. Hoewel hij een heer is van alles. Hoewel hij de eigenaar is. Maar hij is onder voogden en verzorgers gesteld. Mensen die op hem moeten passen. Tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Tot dat moment waarop de vader zal zeggen: en nu zijn alle spullen van jou. Dus dat is een beeld dat Paulus gebruikt in vers 1 en 2. En dan komt hij bij vers 3, het vers voor onze eerste gedachte: alzo wij ook, wij Joden, toen wij kinderen waren, kleine kinderen, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Nou, laten we de draad weer even oppakken. We hebben al een paar preken gehoord over Galaten 3. We hebben gehoord dat Paulus een verdeling maakt in drie perioden. De eerste periode was die van Abraham, die noemt hij de periode van de belofte. De tweede periode van Israël, hij noemt dat de periode van de wet. En de derde, de periode van Christus, dat noemt hij de periode van het geloof. En nu denkt hij nog een keer na over die tijd voordat Christus komt. Dat is dus de periode van de wet. De periode van Israël. En hij roept een nieuw beeld op. Hij zegt dat volk van Israël, kind van God, maar nog maar een klein kindje. Eigenlijk verschilt hij niets van de knechten, van de slaven. Het was een bijzonder volk, maar je kon dat helemaal niet zien. Net zo goed als je eigenlijk geen verschil zag tussen dat zoontje, de zoon van de eigenaar, en dat andere jongetje, de zoon van de knecht, de zoon van de slaaf. Er was geen verschil. Dat ene kind is erfgenaam, zal straks alles bezitten, een beeld van het Joodse volk, het volk van God. Maar dat andere kind, beeld van de heidenen, die zijn slaaf en die blijven slaaf. En die toestand die blijft tot het moment van de vader bepaald. Tot dat ogenblik dat dat kind, wij zouden zeggen meerderjarig wordt, volwassen is geworden en alles in bezit krijgt. Als wij dit lezen en erover nadenken, gemeente, dan kunnen wij zeggen, ja maar Paulus, hoe kan dat nou? Want het was toch een heel bijzonder volk. Het Joodse volk was toch een uitverkoren volk. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Het is waar, kunnen we misschien zeggen, als we Galaten 3 hebben gehoord en gelezen. Het is waar, het is nog niet zo rijk en zo vol als zal worden in de periode van Christus. Maar toch, het was toch wel een bijzonder volk. Met een bijzondere eredienst en met bijzondere wetten en met de tempeldienst. Kun je dat wel zeggen dat dat kind in niets verschilt met een knecht, met een slaaf? Paulus, kun je dat wel zeggen dat het Joodse volk niet verschilt met de heidenen? Daar komt het op neer. Wel gemeente, in vers 3 komt Paulus met een uitdrukking. Ik heb er eens over nagedacht en misschien is het wel de meest negatieve uitspraak van Paulus over de wetten. Hij kan heel lovend zijn over de wetten. En over de instelling, over de besnijdenis. Bijvoorbeeld in Romeinen 4. Maar op zijn tijd kan hij er ook heel kritisch en negatief over zijn. En een van de meest negatieve uitdrukkingen over de wetten van het Oude Testament vinden we hier in Galaten 4 vers 3. Wij waren dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Nou, wat bedoelt hij daar nu mee? Die eerste beginselen, daar staat in het Grieks een woord. De verklaarders zijn niet helemaal over eens hoe je dat moet vertalen. Maar we hebben een aanwijzing, want in vers 9 komt die uitdrukking nog een keer voor. Dan spreekt hij tot die mensen die intussen christen geworden zijn, maar die vroeger heidens waren. Zij dienden andere goden die van nature geen goden zijn, vers 8. En nu zijn zij christen geworden. Nu als gij God kent, zegt hij, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot die zwakke en arme eerste beginselen? Er staat daar in het Grieks een woord dat iets van, ja, iets met de demonen te maken heeft. Met de kwade duivelse geesten. En wat dus opvalt is dat hij in vers 9 dat woord gebruikt voor de mensen die vroeger heiden waren. Maar hier in vers 3 gebruikt hij het voor de mensen die vroeger de Joodse godsdienst hadden. En of je nu vroeger heiden was of dat je vroeger Jood was. Maar in alle gevallen dezelfde toestand, jullie waren dienstbaar aan de eerste beginselen. Wat bedoelt hij daar dus mee, gemeente? Wel een godsdienstig systeem, een godsdienstig geheel van opvattingen, wat iets duivels heeft, iets afgodisch, iets ongoddelijks. Nou, over de heidenen kunnen we dat begrijpen. Die dienden goden die van nature geen goden zijn, die bukten neer voor hout en steen. Die dachten dat zij met hun offers die goden wel gunstig konden stemmen. Dat begrijpen wij. Maar die uitdrukking, eerste beginselen, die grondstructuur van een bijgelovige godsdienst, die gebruikt Paulus ook in vers 3 voor de Joden. Jullie waren dienstbaar, eigenlijk staat het, jullie waren verslaafd Jullie waren verslaafd aan de eerste beginselen van de wereld. Hij pakt dus dat beeld dat hij in vers 1 en 2 heeft gebruikt van zo'n slaaf, zo'n dienstknecht, pakt hij in vers 3 weer op. En dan gebruikt hij dat woord dus zo. Jullie waren eraan verslaafd. Zo was blijkbaar de Joodse godsdienst geworden, gemeente. Zo was de Joodse godsdienst geworden. Het was een systeem geworden. Het was een geheel, een cluster van regels, van geboden, van wetten, inzettingen. En de Joden die waren eraan verslaafd geworden. Zoals de heidenen aan hun godsdienst, zo waren de Joden dat ook. Ze waren eraan onderworpen, ze werden geknecht, dienstbaar. Dat woord gebruikt Paulus dus voor die godsdienst die God gegeven had, maar waar de Joden een systeem van hadden gemaakt. En eigenlijk, gemeente, was er dus geen verschil meer tussen de heidense godsdienst en de Joodse godsdienst. Ook de Joden dachten, als wij maar onze best doen, dan kunnen wij God misschien gunstig stemmen. Hun godsdienst had iets beklemmends, iets beangstigends gekregen, iets deprimerends. Die hoge, die boze, die toornende God, die moesten zij met hun offers, met hun regels, gunstig zien te stemmen. En ze waren eraan verslaafd geraakt, dienstbaar. Ze zaten erin vast. Dat kan dus, gemeente. Zo was de toestand voor de komst van Christus. Bijgeloof, afgodendienst. Het waren maar variaties van één en dezelfde dwaling. Heidense godsdienst, Joodse godsdienst. Wij met onze goede bedoelingen, met onze inspanningen. Nog meer regels, nog meer wetten, nog preciezer leven. En dan maar hopen dat God misschien gewillig is om ons te redden. Ja, gemeente, Paulus moet in vers 9 waarschuwen en zeggen tegen de gelaten: dat was jullie opvatting vroeger, toch? Maar nu mag je God kennen, ja, je bent van God gekend. En hoe keert u nu wederom terug tot die zwakke en arme beginselen? Je bent er juist van verlost. Pas dan op dat je er niet in terugvalt, welke gij wederom van voren aan wilt dienen. Hoe kan dat nou? Het kan dus wel, gemeente. Het kan dus dat de ware godsdienst, de echte zuivere godsdienst, bedorven wordt tot een heidens systeem. En als dat bij de christenen in de vroege kerk kon gebeuren, dan kan dat misschien bij ons ook wel. Dan denken wij na op deze dagen van kerst. Nou, wij doen niet mee met die wereldse godsdienst van kerstbomen en kerstmannetjes en met overdadig eten. Wij zijn niet verslaafd aan dit en verslaafd aan dat. Wij hebben niet dat bijgeloof van de horoscoop enzovoort. Nee, wij doen daar niet aan mee. Goed, gemeente, om daar niet aan mee te doen. Maar wat toch kan, is dat onze godsdienst verslavend werkt. Dat wij onze eigen regels en geboden maken. Dat onze godsdienst beklemmend wordt. Beangstigend. Deprimerend. Dat wij een knecht zijn, een slaaf en geen kind. Hoe is dat bij ons, bij u, bij jou? Welke plaats heeft godsdienst in ons leven? Zijn we zo'n slaaf? Zitten we erin vast? Of mogen wij een kind zijn? Is godsdienst voor ons iets beangstigends en beklemmends? Die eerste beginselen van uiteindelijk een bijgelovig en een heidens systeem. Of mogen wij de vrijheid kennen, de vrede, door de Heer Jezus Christus? Wel, gemeente, zo was de toestand voor de komst van Christus. Onze eerste gedachte, alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar, zo waren wij verslaafd onder de eerste beginselen van de wereld. Het was dus een trieste en een troosteloze situatie. Maar dan komt vers 4, de tweede gedachte, de toestand van de komst van Christus. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Die erfenis lag dus klaar. Kinderen, weet je nog dat voorbeeld van dat kasteel? Dat kleine jongetje, nog een paar jaar wachten en alles zou van hem zijn. Hij was erfgenaam. Hij zou de erfenis krijgen. Maar nu was hij nog te klein. Nu was hij nog een kind. En hij verschilde niets van een knecht. Nu was hij nog verslaafd. Dienstbaar gemaakt. Maar, zegt vers 4, wanneer de volheid van de tijd gekomen is. Wanneer die tijd vol is, die de Vader heeft bepaald. Dat moment dat de Vader bij zichzelf heeft vastgesteld. Straks als mijn jongen zo en zo oud is. Dan krijgt hij alles. Dat beeld wordt ook in vers 4 gebruikt. God vindt nu het geschikte moment. Nu is het de volheid van de tijd. De tijd van wachten is voorbij. De tijd is vervuld. De volheid van de tijd is gekomen. Gemeente, laten wij daar alsjeblieft niet van maken. Maar wanneer de geschikte tijd gekomen was. Soms hoor je dat wel eens zo rond kerst. Dat men zich afvraagt, waarom is de Heer Jezus toen geboren? In die omstandigheden, in die situatie. En dan kunnen mensen zeggen, nou dat was omdat die tijd zo geschikt was. Je had dat grote Romeinse Rijk met de Pax Romana, de vrede van het Rijk. Er was geen oorlog, er was een goede infrastructuur, er waren wegen, goede wegen. Er was één taal, de taal van het Grieks. Nou, en zo kun je nog wel een paar dingen noemen. En we zouden haast gaan denken dat het een hele geschikte tijd was. Dat de wereld klaar was. Dat de wereld zat te wachten op de komst van de Zoon van God. Nee, gemeente. Het was geen geschikte tijd. Het was de bepaalde tijd. De vastgestelde tijd. De Vader vond nu het goede moment gekomen. Er staat dan ook niet dat de komst van de Zoon gevraagd werd. Dat de wereld zei, wij zouden nu graag willen dat de Zoon van God komt. De wereld zat er niet op te wachten. Hij werd niet gevraagd, de Zoon. Hij werd gezonden. De Vader heeft het bepaald. Wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. God zendt zijn Zoon. Er staat niet, God maakt zijn Zoon. Hij zendt zijn Zoon. In die paar woorden zo van vers 4 zit dus de gedachte van de eeuwige Zoon van God opgesloten. Vroeger heb je ketters gehad en ze zijn er nu weer in een modern jasje die niet kunnen geloven dat Jezus van eeuwigheid Gods Zoon was. We noemen dat het adoptianisme. God heeft die mens Jezus aangenomen tot zijn Zoon op het moment dat hij gedoopt werd. Toen heeft God gezegd, dit is mijn Zoon. Voor die tijd was hij nog niet Zoon van God, maar vanaf toen wel. Dus één mens is tot een bijzonder mens gemaakt, is tot Zoon van God aangenomen. En sommigen willen wel zo ver gaan dat hij echt God geworden is. Maar Paulus heeft een andere taal. God zendt zijn Zoon. Uit de hemel dus. De eeuwige Zoon. Dit zouden de moslims nooit kunnen zeggen, gemeente. Want de moslims die zeggen, God heeft geen Zoon. God heeft geen Zoon. En als God geen Zoon heeft, kan hij zijn Zoon niet zenden. En als God zijn Zoon niet zendt, hebben wij geen verlossing. Ik zou haar zeggen, gemeente, wat een geluk. Wat een geluk dat God drie enig is. Dat de Zoon van eeuwigheid is. En de Vader van eeuwigheid. En de Geest eeuwig. En daarom kon God zijn eeuwige zoon zenden, kon God God blijven en kon God toch mens worden. Dat is in de Joodse opvatting niet mogelijk, dat is in de moderne opvatting niet mogelijk, dat is in de islamitische opvatting niet mogelijk. En al die mensen, die moeten dus allemaal zelf doen. Maar Gods zoon kan ze niet helpen. Die moeten zelf werken, die moeten zelf verdienen. Die moeten zelf de zaligheid verdienen. Maar wij mogen geloven dat God zijn eeuwige zoon zond. Uitgezonden in de wereld. Nou gemeente, wat is nu die toestand van de zoon van God? Wat is de toestand van de komst van Christus? Hoe komt hij op deze aarde? Paulus zegt het, hij komt geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Twee dingen dus. Geworden uit een vrouw. Geworden, ten tweede, onder de wet. Geworden uit een vrouw. Hij komt in die zwakke, onmachtige situatie. Hij is een echt mens geworden. Hij is geboren, zoals wij allemaal. Uit een moeder. Als een zwak, onmachtig, kwetsbaar kindje. Zo is hij gekomen. Hij is niet neergedaald uit de hemel toen hij 30 jaar was... of 40 jaar in de kracht van zijn leven, hij is geworden uit een vrouw. Een klein kind. Maar hij is nog wat geworden. Hij is geworden onder de wet. We zouden kunnen zeggen, gemeente, dat hier twee dingen staan. Ten eerste, Jezus is mens geworden. En daar denken we graag en veel over na met kerst. God is mens geworden, maar Paulus zegt er nog wat bij. God is Jood geworden. Hij is onder de wet gekomen. Het was zelfs niet genoeg dat God mens werd. Ja, dat is nodig, dat is belangrijk. Maar hij moest ook Jood worden. Hij kon niet geboren worden als een Fransman of een Nederlander of een Chinees. Hij moest een Jood worden. Waarom? Hij moest onder de wet komen. Weet u nog, die tweede periode... De periode van de wet, de periode van Israël. Hij moest in die tweede periode geboren worden, de periode van de wet. Hij moest komen, we weten dat sinds vers 13, onder de vloek van de wet. Zo is hij gekomen, geworden uit een vrouw, hij werd een mens. Maar ook geworden onder de wet, hij werd een Jood. Zal ik het samenvatten, gemeente? In welke toestand en in welke situatie is God gekomen? In de toestand van ons. In de toestand van u. In jouw toestand. Hij is gekomen in die toestand van sterfelijke, van verslaafde, van vervloekte mensen. Hij werd een mens, hij kwam dus onder de macht... van de dood. Hij werd sterfelijk. Hij is ook gestorven. Hij werd ook een Jood. Hij kwam onder die wet. Hij kwam dus in die dubbele toestand, gemeente, van vergankelijkheid en van schuldigheid. Hij werd mens en hij werd Jood. Zo is hij gekomen. Dat is nu precies de toestand waar wij in zitten, gemeente. Een toestand van vergankelijkheid en sterfelijkheid, als alle mensen. En een toestand van schuldigheid, van vervloektheid, onder de wet gevangen. En daarin is de Heere Jezus nu gekomen. We zouden de vraag kunnen stellen, gemeente, was dat nu nodig, hè? Was dat nu nodig dat de Heere Jezus mens werd? God kan toch alles, kinderen? Dat hebben jullie toch al geleerd, al vaak gehoord van je vader en moeder, God kan alles. Had God niet uit de hoge hemel kunnen neerzien en zo in één keer met één daad van zijn almacht kunnen zeggen, al mijn kinderen moeten worden behouden. Dat had hij toch kunnen doen? Had de Heer Jezus in de hemel kunnen blijven? Had hij van daaruit dat kunnen zeggen? Had dat niet gekund? Nou, de theologen hebben zich over die vraag gebogen. Over nagedacht, had dat gekund, dat God geen mens geworden was? En zoals met de meeste vragen, sommigen zeggen ja en anderen zeggen nee. We gaan daar nu niet verder op in, maar laten we dit vanmorgen wel vasthouden, gemeente. Dat hij gekomen is. Er was geen uiterlijke kracht die hem verplichtte, die hem dwong om te moeten gaan. Maar het dacht God goed. En de zoon wilde komen. Het was geen verplichting. Maar daar kwam hij. Hij wilde komen. Hij daalde neer in onze toestand. De toestand van de komst van Christus, gemeente. Onze situatie. Daarin is hij neergedaald. En daarom is hij niet ver van ons. God is heel dichtbij gekomen. God is heel nabij. Vlakbij, bij ons. Ja, zegt iemand, hij zal vast heel dicht bij zijn kinderen zijn. Hij zal vast heel dicht bij bekeerde mensen zijn, maar niet bij mij. God is voor mij zo hoog verheven. De Heer Jezus is zo onbereikbaar ver. Nee, gemeente. Ook bij u en bij jou, als je onbekeerd bent, als je verslaafd bent, vastzit in een systeem van angst, in een verslaving van wereldse zonde. Hij is vlakbij. Hij is gekomen, neergedaald in onze toestand. Of we nu onbekeerd zijn of bekeerd, gemeente. Maar hij is, ik zou haar zeggen, hij is juist in die onbekeerde toestand neergedaald. In die situatie van Godverlatenheid, van vloek, van sterfelijkheid. Als er één is geweest voor wie God ver weg was, dan was hij het. Calvijn zegt ergens, hij heeft in zijn hele leven zich een vervloekt en een verloren mens gevoeld. Maar hij is gekomen om dicht bij ons te zijn. We hebben ervan gezongen uit Psalm 103. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Hij weet het. Hoe weet hij dat? Omdat hij erin is neergedaald. Wij hebben een hoge priester die medelijden met ons kan hebben, omdat hij in alle dingen is als wij, verzocht geweest. Maar zonder zonde. Dat is de toestand van de komst van Christus. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Niet omdat hij moest, maar omdat hij wilde. Omdat hij dichtbij wil komen, gemeente, bij u, bij jou, vlakbij. Omdat hij ons wil hebben. Omdat hij ons niet over heeft voor het verderf en voor de vloek en de sterfelijkheid. Om ons daarvan te verlossen, is hij erin neergedaald. God zond zijn zoon. Zo komen we bij onze derde gedachte. De toestand dankzij de komst van Christus. We hebben in onze eerste gedachte gezien de toestand voor zijn komst. Ten tweede de toestand van zijn komst. En nu ten derde de toestand dankzij de komst van Christus. We lezen daarover in vers 5. Hij is gekomen, hij is gezonden, opdat met het doel dat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. En bij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Laat ik dit nog even zeggen, gemeente, over vers 4. Ik heb dat even laten rusten, omdat het wat beter bij de gedachte van onze derde gedachte past. Maar in vers 4 staat er, geworden uit een vrouw. Er staat niet, hij is mens geworden. Dat was ook waar geweest. Maar geworden uit een vrouw. Daar zit al een verwijzing in voor wie thuis is in de Bijbel. Naar Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Paulus die verwijst dus heel stilletjes naar die tekst. Genesis 3 vers 15. De moederbelofte. Het zaad van de vrouw. Het kind van de vrouw. Nou, deze zoon is geworden uit een vrouw. En toen al is beloofd Datzelfde, dat kind, dat zaad, zal u duivel de kop vermorzelen. En gij zult de verzenen vermorzelen. Dus die gedachte zit al in die woorden geworden uit een vrouw. Paulus wil als het ware zeggen, ja, God is diep neergedaald. Hij is krachteloos en machteloos geworden, sterfelijk en onder de vloek. Maar het was geen misschientje. Het was geen waagstuk. Het was niet zinloos. Het was niet zo dat de uitkomst nog een beetje in dubio stond. Nee, de belofte van Genesis 3 heeft het al verzekerd. Die kop van de Satan wordt vermorzeld door dit kind, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. En die gedachte, die werkt hij in vers 5 nog wat meer uit. Opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Er klinkt zekerheid in door. Hij kwam niet voor niets. Hij bereikt zijn doel. Die twee dingen die in vers 5 genoemd worden, gemeente, we hebben er al eerder bij stilgestaan. Verlost van de wet. We hebben daarbij stilgestaan toen we nadachten over vers 10 tot en met 14. De tweede preek, als ik het goed heb, over Galaten 3. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Die gedachte van vers 13 wordt hier herhaald. Verlost. Letterlijk vrijgekocht. Hij heeft ervoor betaald. Hij heeft die slaaf vrijgekocht en hij maakt er een kind van. Dat staat er dan ook achteraan. Opdat wij de aanneming tot kinderen, opdat wij die adoptie, dat zoonschap verkrijgen zouden. We hebben daarna over nagedacht aan de hand van vers 26. De vijfde preek die we gehoord hebben. Gij zijt alle kinderen, zonen van God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ik hoef die twee dingen dus nu niet nog een keer uitvoerig te bespreken. Maar dat is die toestand, gemeente, dankzij de komst van de Heere Jezus. Verlost van de wet, vrij van de vloek dus, en aanneming tot kinderen. Volwassen zoon, erfgenaam, dat kleine kindje waar we mee begonnen, dat kleine jochie, dat is nu een grote zoon geworden. Hij is de erfgenaam, hij heeft het recht en het bezit van alles. Hij krijgt het. En dan, gemeente, blijkt wie er nu een slaaf was en wie een kind. Die twee jongetjes die daar speelden in de gangen van het kasteel, je kon het verschil niet zien. Ze moesten allebei van de spullen afblijven. Maar als ze groot geworden zijn, dan blijkt dat die ene toch niet meer is dan een knecht, dan een slaaf. Maar nu blijkt dat die andere jongen de zoon, de eigenaar is. De aanneming tot kinderen. Die ene, bij wijze van spreken, blijft vastzitten in dat slaafse systeem van godsdienst. Waar die dienstbaar aan is, waar die aan verslaafd is. En die andere is vrij. Die is bevrijd van een angstige, van een wettische godsdienst. Die is verlost van die eerste beginselen. Hij is een kind. Hij is vrijgekocht. We hebben Psalm 68 gezongen. De kerker werd uw buit, o Heer. Die gevangenis, die gevangenschap, waar die kind, dat kind in zat, dat is de buit van de Heer Jezus geworden. Daarvoor is die mens geworden. We zingen die psalm graag. Met de hemelvaart, gij voert den hemel op, vol eer. Maar we mogen het ook bij kerstfeest zingen. De kerker werd uw buit. Die gevangenschap, die gevangenis waar dat kind in zat, is de buit van de Heer Jezus. Dat is zijn beloning op zijn menswording. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhorige, het tegenwerkende, het slaafse volk, opdat zelfs het wederhorig kroost, altijd bij u zal wonen. Gemeente, dat is kerstfeest. Iemand zegt, Ik lees het wel. Verlost van de wet, tot kinderen aangenomen. Maar het is zo hoog. Het is zo moeilijk voor te stellen. Een kind van God. Een zoon van God. Vrij van de vloek van de wet. Nou gemeente, ik zal u de naam noemen van een grote in het koninkrijk van God. Die gevoelens nog steeds had. Het was Calvijn. Calvijn schrijft in zijn verklaring het volgende. Hoe groter en hoger de zaak is. Namelijk dat wij kinderen van God zijn. Des te verder is het van onze bevinding af. Als onze bevinding de norm en de maat moest zijn, gemeente, als ik dat nu moest vragen, hè. Weet u dat in uw bevinding? Hebt u dat gevoeld en ervaren? Calvijn zegt, het staat zo ver van onze bevinding vandaan. Om nu kind van God te zijn door het geloof. Hij zegt, des te moeilijker worden we ervan overtuigd. Nou, zo is het toch. Als wij letten op onze bevinding en ervaring, gemeente, wie zou zich dan ooit een aangenomen zoon, een aangenomen dochter van God durven noemen? Maar ja, zegt Calvijn, daar is de preek nou voor. Dat we het horen. Dat we het niet geloven vanuit onze bevinding en ervaring. Nou, maar dat we het geloven op grond van het woord van God. Dat is nu kerstfeest. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Gemeente, wie kan dat nu geloven? Wie kan daar nu bij leven? Het glipt door onze vingers heen. We kunnen dat misschien nauwelijks vasthouden. Kind van God door het geloof. Als u dat ook zo moeilijk vindt. Als u dat ook nauwelijks of misschien wel helemaal niet kan geloven. Zie dan maar op het kind van Bethlehem. Zie dan maar op de geboorte van de Zoon van God. Vandaag is het kerstfeest toch? Vandaag mogen we in de kribbe kijken. Vandaag is God niet ver en hoog verheven bij ons vandaan, maar hij is vlakbij gekomen. Hij is een kind geworden. Zo klein, dat hij in de kribbe paste. Zo klein, gemeente, dat God paste in die timmermanshanden van Jozef. Zo dichtbij, vlakbij, opdat wij op hem zouden zien. Dat we zouden weten dat God zijn Zoon gezonden heeft. Naar een wereld die er niet op zat te wachten. Maar die vast zat en verslaafd was in zijn eigen vormen van godsdienst. Hij zond zijn Zoon om ons te verlossen. Zie dan niet op uzelf vandaag, maar zie in de kribbe. Zie op de Heere Jezus Christus. En daar vinden wij de zekerheid. Die zekerheid ligt niet in onszelf. Verlost van de wet, tot Zoon van God aangenomen. Die zekerheid vinden we nooit. Die zekerheid ligt in Jezus Christus. God en mens, hoog verheven almachtig God. Klein, hulpeloos, sterfelijk mens. En daarom mogen wij zien. En daarin vinden we rust, door het geloof. Wat is kerst toch een heerlijk feest, gemeente? Het is een feest, echt waar. Ook al is het zijn vernedering. Ook al heeft hij vanaf dat moment moeten lijden. Het is toch een feest. Een feest van vrede en van blijdschap. Omdat zijn werk zeker is. Hij is geworden uit een vrouw. Hij is het zaad van Genesis 3 vers 15. Hij vermorzelt de kop van de Satan. Hij verlost van de wet en hij geeft de aanneming tot kinderen. Gelooft u het? Mag dat de vrijheid van onze godsdienst zijn? Of komen wij niet verder dan de gestalte van een knecht, van een slaaf? Misschien lopen we tussen de spullen van het kasteel door. Misschien kijken we ernaar. Maar wordt het nooit ons bezit? Of mogen wij door het geloof in de Heere Jezus zeker zijn dat het onze erfenis geworden is door hem. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Amen. Laten we zingen en we doen dat uit Psalm 2 en daarvan het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem, dat is de Heere Jezus, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst herkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2 vers 7. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u dat u uw Zoon gezonden hebt in de volheid van de tijd. Door u bepaald en vastgesteld. De tijd van uw welbehagen. Wij danken u, o Heere Jezus Christus, dat u hebt gezegd, zie ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En danken u dat u zich zo vernederd hebt, geworden bent, uit een vrouw geworden onder de wet. Dat u zo nabij gekomen bent en neergedaald in onze situatie, opdat gij ons verlossen zou van de wet en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Heere, onze godsdienst is zoveel rijker en ruimer dan wij vaak beseffen. Wij belijden dat het ook in ons leven zo gauw weer een godsdienst van eerste beginselen wordt. Een beklemmende en beangstigende dienst, waar de vrijheid en de vreugde ligt in het kind van Bethlehem. Laten wij dan u mogen dienen zonder vrees, ons verheugend in hem. Heere, geef ons zo een goede tweede kerstdag, een goede zondag. Breng ons vanmiddag opnieuw samen onder uw heilig woord. Zegen wat wij mochten horen, Heere. Werk door de geest van Christus, dat wij het zullen uitroepen. Abba Vader, overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden. In uw harten die roept, Abba Vader. Heere, lieve Vader. Zie ons dan aan, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En doe ons leven niet bij wat wij zien, gevoelen en ervaren, maar bij wat wij weten en geloven uit uw heilig onfeilbaar woord. We leggen zo deze dienst terug in uw handen. Zegen wat van u mocht zijn, neem genadig de tekorten en gebreken weg. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 40 en daarvan het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. En iets verderop, wel hem die het opperwezen dus kinderlijk mag vrezen, op hem vertrouwen stelt. Psalm 40 vers 2. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.